We gaan met elkaar het stukje uit Openbaring lezen, hoofdstuk 10. Openbaring, hoofdstuk 10. Het boekje wordt door Johannes opgegeten, met als boventekst. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in die dagen, van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Rutte, aan u het woord.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn, om het woord van de levende God in uw midden te mogen openen. Als Paulus in de gevangenis zit, geeft hij zijn zoon Timotheus een aantal laatste instructies mee. En zegt hij in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, Timotheus, elk schriftwoord is van God ingegeven. En is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk, volkomen toegerust. En daarom dat we deze avond Bijbel open avond noemen, we willen de schrift openen en we willen de Heere zelf aan het woord laten. En dat willen we deze avond doen in Openbaring hoofdstuk 10 vers 1 tot 11. Wij zijn al enige tijd bezig met een systematische, verklarende studie van het 66ste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Broeders en zusters, zoals in de hele Bijbel, zo gaat het ook in het laatste boek om de Heer van de kerk, Jezus Christus. Het gaat om zijn heerlijke, letterlijke, lichamelijke wederkomst op aarde in macht en majesteit als de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Spurgeon, de prins der predikers, zei eens, de preek die niet tot Christus leidt, en waarvan Christus niet het begin en het einde is, is het soort preek waar de demonen in de hel om lachen en de engelen in de hemel om huilen. Het gaat in de Openbaring om Christus en om Christus alleen. Met dat wij de Openbaring hoofd voor hoofdstuk vers voor vers overdenken, voelen wij de spanning toenemen. Immers de intensiteit en de rampen en de oordelen nemen toe en haasten zich naar een climax toe. De ingehouden, de eeuwenlang ingehouden toorn van de Heere God over alle zonde en goddeloosheid wordt in de Openbaring over deze wereld uitgestort. Het pakhuis van Gods toorn is vol en wordt in alle hevigheid uitgestort. De dag van Gods wraak is aangebroken. En dan lezen we in Openbaring 6, wie kan dan staande blijven? Daarbij gaat ook de Satan, de vijand van God, de vorst der duisternis, rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En hij weet dat zijn einde nabij is, dat zijn laatste uur geslagen heeft. Als een rat in het nauw, hij maakt rare sprongen, als een desperado, doet hij zijn laatste aanvallen, middels een helse invasie probeert hij de mensen te intimideren en zo ver te krijgen dat ze hem gaan dienen en hem vereren. Nou, hoewel het in onze tekst om toekomstprofetie gaat, zien wij in onze tijd de voortekenen van deze eindtijdgebeurtenissen. We zien hoe het wereldtoneel zich klaarmaakt voor de laatste slotfase van de geschiedenis, de glorieuze wederkomst van de koning der koningen, de Heer Jezus Christus op aarde. De Heer Jezus spreekt over deze tijd als de grote verdrukking. Het is in Matteüs 24 dat hij zegt, er zal dan een grote verdrukking zijn. Een grote verdrukking zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Een grote verdrukking. En Johannes spreekt over deze tijd als de grote dag van Gods toorn. Ten tijde van deze dag, de grote verdrukking, zullen er evenwel velen, velen zijn die Gods hand in deze rampen en oordelen herkennen. Met dat gevolg dat zij zich onder de prediking van de 144.000 kinderen Israël zich van hun zonde bekeren, Christus aanvaarden als zondeverlosser, als zaligmaker en zich tot de ene ware levende God bekeren. Broeders en zusters, tijdens de grote verdrukking zal het evangelie verkondigd worden, waardoor een ontelbare menigte uit alle naties, stammen, volken en talen tot geloofsovergave komen aan de Heer Jezus. Het is tijdens de grote verdrukking dus niet alleen maar ach en wee, maar de Heer zal een groot genadewerk doen. Tijdens de grote verdrukking, en er zal een ontelbare menigte tijdens deze periode tot geloof komen, en wel onder, naar mijn overtuiging, onder de prediking van 144.000 evangelisten uit Israël, lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar met dat we dat gezegd hebben, moeten we ook eerlijk zijn en zeggen dat er ook velen zullen zijn, zo niet een meerderheid in die tijd, die zich nog verder van de Here zullen afkeren. Openbaring 9, het gedeelte wat we de laatste keer met elkaar besproken hebben, sluit af met die ingrijpende woorden: en de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, en dan staat er, bekeerden zich niet. Zij bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Zij bekeerden zich niet. Tegen deze tijd heeft de wereldbevolking zich in meerderheid overgegeven aan de vereering van de boze, het occulte, de afgoderij, de vreedheid, de immoraliteit. Ontwikkelingen die zich in de eindtijd tot ongekende hoogte zullen ontwikkelen. Een mens zonder God is een vreed mens. Een mens zonder God is een vreed mens. De Bijbel zegt, zij bekeren zich niet. Integendeel, zij verharden zich, zij ballen hun vuisten naar de hemel. Er komt zelfs een moment dat ze hem die in de hemel is zullen erkennen. Daar zijn we vanavond nog niet aan toegekomen, maar dat lezen we verderop. Maar ze zullen de Here niet erkennen als Heer van hun leven. En ze huilen met zijn vijand. Hoe lang zal de Here nog uitstel geven? Hoe lang verdraagt de Here dit alles nog? Ja, de Heere God is een langmoedig God. Weet u wat het betekent? Dat het lang duurt, alvorens hij toornt. Maar hoe lang zal de Heer het definitieve, beslissende eindoordeel nog uitstellen? Het antwoord op deze prangende vraag wordt in Openbaring 10 door een engel gegeven. Een engel geeft het antwoord in Openbaring 10. Weet u, zoals er tussen het zesde en zevende zegeloordeel een onderbreking was, weet u nog, tussen het zesde en zevende zegeloordeel was er een onderbreking waarin wij werden voorgesteld aan de 144.000 kinderen Israëls en de ontelbare menigte. Zo is Openbaring 10 een onderbreking tussen het zesde en zevende bazuinoordeel waarin wij kennis maken met het geopende boekje en de twee getuigen. Wij beperken ons vandaag weliswaar tot alleen maar het geopende boekje, tot hoofdstuk 10. Maar in dat intermezzo, die onderbreking tussen de zesde en zevende bazuin, leren wij de boodschap van het geopende boekje en de twee getuigen. Nou, tot zover mijn inleiding vanavond. Bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 1 tot 4 lezen we over de identiteit en het machtsgebied van de engel waarvan sprake is. De identiteit, wie is hij? En we leren ook van over zijn machtsgebied. Hij heeft enorm machtsgebied. Ten tweede, in vers 5 tot 7 lezen we de boodschap van deze sterke engel. De boodschap, wat vertelt hij ons, wat leren wij van hem? En in vers 8 tot 11 lezen wij de opdracht aan de apostel Johannes. U weet, de apostel Johannes zit op het eiland Patmos. Hij is verbannen vanwege zijn geloofsverbondenheid met de Heer Jezus. Ongeveer in de 90e jaren na Christus, omwille van het woord en zijn getuigenis, is hij verbannen daar. En hij krijgt, zo halverwege de openbaring, hoofdstuk 10, een bijzondere opdracht van de Heer. Dat lezen we dan in vers 8 tot 11. Maar we beginnen bij het begin. Het eerste punt, de identiteit en het machtsgebied van deze sterke engel. Leest u nog maar even mee. Openbaring 10 vers 1 en 2. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. De vraag is nu natuurlijk, wie is deze andere sterke engel? Nou, zijn er Bijbeluitleggers, en misschien de helft van de commentaren in mijn boekenkast zeggen dat, dat deze engel de Heere Jezus Christus is. En zoals u een herziende statenvertaling heeft, dan ziet u dat deze engel met hoofdletter geschreven staat. En als er over hem of zijn wordt gesproken, ook met hoofdletters gesproken wordt. Nou moet u weten dat er in het Grieks geen hoofdletters zijn. Het is eigenlijk al een beetje Bijbeluitleg van de vertalers, van de herziende statenvertaling. Dus ze hadden het ook, en dan was het nog steeds goed geweest, met kleine letters mogen schrijven. Maar eigenlijk zeggen zij hiermee, let op, we hebben hier niet met zomaar een engel van doen. En daarom dat ze al met hoofdletters beginnen. En inderdaad, broeders en zusters, er zijn opmerkelijk veel overeenkomsten tussen de Heer Jezus en deze machtige engel of sterke engel. Immers deze engel komt uit de hemel en de Heer Jezus is in de hemel en hij komt uit de hemel op aarde. Een tweede overeenkomst is, deze engel is bekleed met een wolk en we weten allemaal de woorden in Handelingen 1, deze Jezus zal op dezelfde wijze weerkomen. Als gij hem ten hemel hebt zien varen, de Bijbel zegt, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dus de Heer Jezus komt ook met een wolk. Deze engel heeft een regenboog boven zijn hoofd. En van de Heer Jezus lezen we onder andere in Openbaring dat hij omgeven is met de regenboog. Deze engel heeft een aangezicht, ziet eruit als de zon. De Heer Jezus, zijn aangezicht is als de zon in haar kracht. Nu, deze engel heeft voeten als zuilen van vuur. En van de Heer Jezus lezen we dat zijn voeten zijn als koperbrons in een oven gloeiend gemaakt. Deze engel heeft een klein boekje. En van de Heer Jezus lezen we in de Openbaring 5 dat hij een boekrol heeft. Frappante overeenkomsten, broeders en zusters. Het is dus zeer waarschijnlijk dat we hier met de Heer Jezus van doen hebben. Tenminste, ongeveer de helft van de uitleggers die ik erop nagelezen heb, die zeggen: ik ben eigenlijk van mening dat we hier niet met de Heer Jezus van doen hebben. En ik ga u ook uitleggen waarom ik dat denk. Ondanks deze frappante overeenkomsten. Immers Johannes zegt hier: ik zag een andere sterke engel. Nou, er zijn twee Griekse woorden voor andere. Het eerste is een ander van hetzelfde wezen en het tweede is een ander van een ander wezen. Van een ander soort. Als deze engel de Heer Jezus is, dan had hier moeten staan een ander van een ander soort. Maar dat staat er niet. In de twee voorgaande hoofdstukken, in hoofdstuk 8 en 9, lezen wij over de 6 bazuinoordelen en de 6 bazuinengelen. Maar dat zijn stuk voor stuk geschapen wezens. Zij zijn niet alle dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven, wordt er in Hebreeën 1 vers 14 over de engelen gezegd. Maar de Heer Jezus daarentegen is van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin en zonder einde. Hij is de eeuwige Zoon van God, niet geschapen, maar van eeuwigheid van God gegenereerd. Uit hem voorkomend, onafscheidelijk met de Vader verbonden. Zonder begin, zonder einde. Nu, als deze engel de Heer Jezus was, dan had hier dus moeten staan een ander van een ander soort. Maar deze tekst zegt een ander van hetzelfde wezen. Namelijk, het gaat hier om een engel van hetzelfde wezen, van hetzelfde soort als de voorgaande engelen. Nou, dan lees je terug in je Bijbeltje, dan lees je terug. En dan kom je in hoofdstuk 9 en dan lees je gewoon over engelen. Die bazuinen. En andere engelen kom je daartegen. Maar dat zijn allemaal geschapen wezens. Dus er staat hier in hoofdstuk 10 vers 1 dat het om een sterke andere engel van hetzelfde wezen gaat als de voorgaande engelen die in de voorgaande hoofdstukken genoemd zijn. Ik kom er straks nog even op terug. Nou, wie deze andere sterke engel ook is, hij is van hetzelfde wezen als de engel in Openbaring 5 vers 2, als u dat even terugslaat, Openbaring 5 vers 2. In Openbaring hoofdstuk 5 vers 2 zegt Johannes: ik zag een sterke engel, opnieuw die sterke engel, die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Nou, dus ook hier is sprake van een sterke engel, een geschapen wezen. En beide engelen die uit Openbaring 5 en uit Openbaring 10 hebben iets met een boek of een boekje of een boekrol. Nou, nogmaals, ik denk niet dat deze sterke andere engel de Heer Jezus is. Maar dat deze engel een uitermate hoge positie bekleedt in Gods engelenmacht, mag duidelijk zijn. Zijn gezag en autoriteit blijken uit zijn beschrijving. Deze engel is een bijzondere ambassadeur, boodschapper van God. Sommigen zien in hem de engel aarts of Michael, de aartsengel Michael. Nou, we weten het niet, het wordt ons niet gezegd wie hij is. Maar hij heeft een buitengewoon indrukwekkende hemelse verschijning. Ongetwijfeld een hooggeplaatste engel. Ook Johannes herkent hem trouwens als een geschapen wezen. Want in tegenstelling tot Openbaring 1 geeft Johannes deze engel geen bijzondere eer of aanbidding. Deze sterke engel heeft een bijzondere opdracht van God, maar Johannes vereert hem niet als zodanig, als zijnde, alsof hij God is, alsof hij de Heer Jezus is. Vers 2. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. Hij zette zijn rechterhand voet op de zee en zijn linker op de aarde. Hij zet zijn rechtervoet op de zee, zijn linker op de aarde. Broeders en zusters, dat duidt op het innemen van de hemel, de zee, de aarde. Deze engel zal de aarde opeisen voor haar oorspronkelijke eigenaar, de Heer Jezus Christus. Hij heeft macht over de aarde en de zee. Op het moment, dat is een bekend beeld in de Bijbel, maar ook in buitenbijbelse beelden zie je dat wel, dat we zien dat in inscripties en in afbeeldingen, bijvoorbeeld van Syrische machthebbers, dat zij hun voet zetten op een overwonnen vijand. Zo'n man lag dan daar dood of soms levend en dan zette zo'n koning zijn voet erop om aan te geven dat hij nu de macht heeft over het machtsgebied van deze koning die daar nu onder zijn voeten ligt. Dat is een beeld. Een beeld. Het duidt op het innemen van de hele aarde. Dus deze engel eist de aarde op voor de Heer Jezus Christus. En hij zegt in vers 3, hij riep met luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. Nou, dit brullen als een leeuw is opnieuw een indicatie van zijn kracht en het gezag van deze engel. Vandaar dat Johannes zegt een luide stem als een leeuw. Alles aan deze engel boezemt ontzag in. Broeders en zusters, wij leven in de voorbereiding in Advent. En je ziet overal weer engeltjes verschijnen. Wat een gedrochten zijn de meeste. Sommige branden ook op, hè, die kun je aansteken. Engelen, dat zijn geen lieve, aaibare, zoete wezentjes. Het zijn geen feeën. Het zijn machtige dienaren van de levende God. Uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En u zou sidderen op uw voeten wanneer er een engel in hemelse heerlijkheid hier zou verschijnen. Iedere keer opnieuw, denk maar aan Maria toen de engel verscheen. Zij beefde. En toen hij geroepen had, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. Nou, van deze donderslagen wordt ons verder niets verteld. Er is een opvallend zwijgen over de betekenis van deze donderslagen. Sterker nog, Johannes heeft de boodschap wel gehoord. Er is dus wel een boodschap. Er is wel een boodschap. Johannes heeft de boodschap gehoord. Maar hem wordt gezegd dat hij het niet mag opschrijven. Dan lees je dat ook nog een keer in 2 Korinthe. Daar zegt Paulus dat hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. En dat hij daar dingen gezien en gehoord heeft die het een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Om daar verder over uit te wijden. En hier hebben we ook iets dergelijks. Johannes hoort deze 7 donderslagen en hij begrijpt de boodschap. Hij staat op het punt om die boodschap ook op te schrijven. Maar dan lezen we in vers 4. En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op om ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben. En schrijf dat niet op. Nu, de boodschap van deze donderslagen prikkelt onze nieuwsgierigheid. En mensen bij mij wel. Johannes staat op het punt om die boodschap op te schrijven. Blijkbaar dat het dus zo belangrijk is dat Johannes denkt, nou dat moeten ze weten, dat moet ik opschrijven. En dan zegt de Heer, nee, dat niet. Ik wil niet dat je het opschrijft. Het wordt hem verboden. Verzegel wat de 7 donderslagen gesproken hebben. Schrijf dat niet op. Ik dacht, nou ja zeg. Nou ja, hebben we hier nou met de openbaring van doen of niet? He? Openbaring betekent bekendmaking, onthulling. En nu blijft er toch nog iets verborgen. Ja, dat verwacht je niet in de openbaring. Nu inderdaad, deze donderslagen zijn het enige in de openbaring, broeders en zusters, dat niet onthuld wordt. De Heer zegt, schrijf het niet op. Ik wil niet dat het bekendgemaakt wordt. Je hebt het gehoord, Johannes, het was genoeg voor jou. Om de een of andere reden wil de Heer niet dat wij de boodschap van deze donderslagen te weten komen. Maar het is opvallend dat die donderslagen wel vermeld worden. Je zou zeggen, wat voor boodschap is er nu? Wat wil de Heer ons nu leren? We horen wel van die donderslagen en we horen ook dat er een boodschap is. En wel zo dat de apostel die boodschap ook wil opschrijven. Maar de Heer zegt, doe het niet. Waarom staat het eigenlijk dan in de Bijbel? Dan had je het net zo goed kunnen weglaten. Nee, zo is het niet. Er is hier wel degelijk een belangrijke boodschap te leren. Nogmaals, dit is het enige in de openbaring wat verborgen blijft. Al het andere wordt geopenbaard. In openbaring 22 zegt een engel tegen Johannes, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. De openbaring is geen geheim boek, maar een openbaring. Niet een verborgenheid, maar een bekendmaking. Niet een bedekking, maar een onthulling. Het is de openbaring van Jezus Christus en zijn handelen met de mensheid in de toekomst, vlak voor zijn lichamelijke wederkomst op aarde. En dat wordt ons hier onthuld. Letterlijk, de bedekking wordt er afgenomen, zodat we weten wat er gaat gebeuren. De Heer heeft ons dit boek gegeven, opdat wij zouden weten wat hij aan het eind der tijden voor de wederkomst van Christus op aarde zal gaan doen. Het is dus niet de bedoeling dat wij het aan de kant schuiven onder het mom van, nou het is zo moeilijk te begrijpen, daar kan ik even niets mee hoor. Nee, het is Gods wil dat wij de openbaring lezen en herlezen. Daarom dat de openbaring ook als enige boek met vooraf in het eerste hoofdstuk met een zegen komt voor degene die hoort en degene die leest. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Opnieuw, de tijd is nabij. Je moet de inhoud, je moet vertrouwd zijn. Je moet bekend zijn met de inhoud van dat laatste 66ste Bijbelboek. De Heer heeft dat niet voor niets laten optekenen. Omdat we toegeruste gelovigen zullen zijn. Ja, ook de openbaring is voluit het geïnspireerde en gezaghebbende woord van God. En de Heer wil dat wij deze waarheden lezen en overdenken, totdat wij de waarheden van de openbaring onuitwisbaar op de tafels van ons hart gegrift hebben. Weet u, de eenvoudige les die wij hier leren, is dat de Heer bepaalde dingen aan zich houdt. Hij acht het beter dat wij bepaalde dingen niet weten. Ik denk dat de Heer hier is als een vader die ons in bescherming neemt. Vroeger, tegenwoordig gebeurt dat minder. Tegenwoordig zitten kinderen overal bij. Maar toen ik opgroeide, gebeurde het toch regelmatig dat er over onderwerpen werd gesproken. Dan hoorde je de volwassen mensen even zeggen, de kinderen zijn erbij. Of, jongens, ga eens eventjes spelen. Ga eens even spelen. He, want er werden soms ernstige dingen besproken. Waar je als kind alleen maar benauwd van zou worden. Waar je het moeilijk mee zou krijgen. Het is niet voor je bedoeld. En ik denk eigenlijk dat dat ook hier het geval is. Dat het eigenlijk een hele pastorale insteek is. Johannes heeft het gehoord. Hij is geneigd om het op te schrijven. Maar Abba zegt, doe het maar niet. Doe het maar niet. Bepaalde dingen houdt de Heer aan zich. Waarom? Nou, omdat het soms zulke ernstige dingen zijn,
dat wij daar geen goed raad mee weten. En Mozes zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot een eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. De verborgen dingen zijn voor de Heere. Deuteronomium 29, vers 29. En de Heere zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. In de Romeinenbrief roept Paulus uit, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. En in Job lezen we, God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet. Ik dacht, dat is een mooie, als laatste tekst. Na die 7 donderslagen. God dondert wonderbaar met zijn stem. Hij doet grote dingen. Maar wij begrijpen ze niet, of in dit geval, ze worden niet aan ons bekendgemaakt. Wij begrijpen niet alles en we weten niet alles wat God doet en nog gaat doen. En dat is maar goed ook. Maar alles wat je moet weten, kind van de levende God. Broeder, zuster in Christus, alles wat je moet weten, dat heeft de Heere geopenbaard. Alles wat je moet weten om God vruchtig te leven, heeft de Heere bekendgemaakt in zijn woord. En nu moeten wij ervoor oppassen om niet in de valkuil terecht te komen om ons blind te staren op die Bijbelgedeelte die we niet begrijpen. Het is zomaar een valkuil. Er zijn veel zaken in de Bijbel die ik niet begrijp, maar weet u, er is mij ook niet gezegd dat ik alles moet begrijpen. Er is mij gezegd dat ik moet geloven. En dat betekent dat ik mijn leven aan de Heere overgeef en mij op zijn woord verlaat, ook al heb ik nog steeds vraagtekens en weet ik bepaalde dingen niet. Er zijn een heel aantal dingen die ik gewoon niet weet. Maar nogmaals, ik hoef niet alles te weten. Laten wij datgene, broeders en zusters, wat wel geopenbaard is, lezen, bestuderen, memoriseren en in onze omgeving doorgeven. Er is zoveel geopenbaard in de Heilige Schrift, dat de inhoud van onze hersenpan te klein is om alles op te nemen en te verwerken. Bij het lezen en overdenken van Gods woord komen wij gaandeweg tot de ontdekking hoe weinig wij eigenlijk nog maar weten. Weet u, je gelooft het niet, maar hoe oud was ik helemaal? Ik denk een jaar of 20, 21 en ik dacht dat ik heel wat wist. En iemand vroeg aan mij, denk je, weet je veel? Ik zeg, ik weet heel veel. Ik schaam me er nog over. Ik weet heel veel. Ik had eigenlijk toen moeten zeggen, ik weet niets. Ik wist een klein beetje. Ik weet niet, hoe ouder ik word, hoe meer ik tot ontdekking kom, hoe weinig ik eigenlijk weet. Omdat de Heere God en zijn verzoeningswerk in Christus onuitputtelijk is. En iedere keer weer nieuwe facetten zichtbaar worden. En dat bedoel ik niet alleen maar intellectueel koud weten, maar een doorleefd weten vanuit de ontmoeting met de Heere en het beleven en het eten van zijn woord. Weet u, het is een duistere valkuil, nogmaals, om je blind te staren op een enkele moeilijkheid in de schrift. Dat kan leiden tot passiviteit met betrekking tot alles wat je wel kunt weten. En de Heere wil dat wij ons verheugen over alles wat Hij bekend heeft gemaakt, wat helder is. En Openbaring 10 vers 4, waar staat dat die donderslagen geklonken hebben en dat Johannes het niet mag opschrijven, laat voor wat het is. Ga niet speculeren. Ik heb ook nog een aantal van die verklaringen die gaan dan speculeren. Hè? Nou, wat zou dat nou kunnen zijn geweest? En die gaan er allerlei wilde ideeën op loslaten. Broeders en zusters, dat moeten we niet willen doen. Alsjeblieft niet. Laat mij wat dat betreft nog een toepassing mogen maken. Want velen maken zich bij de bestudering, de overdenking van de openbaring schuldig aan zogenaamde inlegkunde. Met name in evangelische kring zien we dat nog wel eens gebeuren. Waar de gevestigde kerken jarenlang gezwegen hebben over de openbaring en het profetisch woord, gaan sommige evangelische uitleggers zich te buiten aan inlegkunde. Sommige uitleggers hebben er een handje van om de Bijbel te laten buikspreken. Dan spreekt de Bijbel niet meer, maar de desbetreffende broeder. Ze proberen dan met de actuele politieke en economische ontwikkelingen de openbaring te duiden, maar gaan soms daarin veel te ver. En doen het voorkomen alsof het zo is, terwijl het niet zo staat. Ik geloof niet dat wij moeten speculeren over de vervulling van het profetische woord over het einde der tijden. De geschiedenis bewijst dat alle berekeningen en speculaties gefaald hebben. Laat mij u een paar voorbeelden noemen. Tychonius berekent het einde der tijden op het jaar 380 na Christus. Dat is een beetje de eerste. Andreas van Caesarea in Cappadocië berekende de eindtijd op 515 na Christus. Beatus op 790 na Christus. Velen verwachten het einde der tijden in het jaar 1000 na Christus. Joachim van Fiore stelde in 1260 na Christus zal de wereld vergaan. Luther zei dat het in 1558 zou plaatsvinden. William Miller, de stichter van de Adventisten, die zei in 1845 is het einde. Charles Russell, de Jehovah's getuige, de leider van de Jehovah's getuigen, die zei in 1925 is het einde daar. En later verschoof hij de datum natuurlijk, want dan kwam hij uit aan 1950. Halinsky, voor wie ik groot respect heb, broeders en zusters. Ik denk dat ik bijna al zijn boeken in mijn boekenkast heb staan. Maar ook Halinsky. Hij suggereerde, hij zei het niet zo, maar hij suggereerde dat wij de laatste generatie van Matteüs 24 zijn, omdat in 1948 het herstel van Israël heeft plaatsgevonden. Pastor Harold Camping, misschien kent u hem nog. Hij verwierf enige jaren geleden beroemdheid door via zijn radiostation meermaal het einde van de wereld te voorspellen. Het was op het NOS-journaal, stonden mensen met die sandwichborden, overal in New York en de Verenigde Staten, bekeert u, want het einde der tijden is nabij. Die mensen waren diep overtuigd, ze keken op het klokje, telden af, want elk moment zover zou kunnen zijn. Hij noemde onder andere 21 mei 1988, 7 september 1994, 21 mei 2011 en 21 oktober 2011. De Heer is nog niet gekomen, maar hij is wel tot de Heer gegaan, deze Camping. En ook dit jaar, broeders en zusters, laten we even, ook dit jaar, zeer recent, zijn er tal van voorzeggingen gedaan rond het loofhuttefeest en de verschijning van de bloedbanen, dat opname van de kerk zou plaatsvinden. Ik weet van mensen die eten hadden of de opname zou plaatsvinden, zouden in ieder geval grote rampen plaatsvinden. Ik weet van mensen uit mijn directe leefomgeving, die hadden eten extra ingekocht. Die hadden voor het geval, als de opname zou plaatsvinden, de buren de sleutel gegeven, zodat de kat daar niet alleen zou zijn. Ja, heel praktische insteek natuurlijk, hè. Een praktische insteek. Maar ik zal u zeggen, je kan ze de kost niet geven. Die toch rond het loofhuttefeest en de verschijning van die bloedmaan en alles wat er omheen gebeurde. Het internet stond er bol van. Ik weet niet hoeveel mensen hebben in een bepaalde verwachting. Zou dan nu het moment aangebroken zijn? Het leek zo echt. De Heere waarschuwt ons in zijn woord, keer op keer, voor het eigenmachtig inkleuren van het profetisch woord. In Openbaring 22 spreekt de Heere Jezus bijzonder ernstige woorden als hij zegt, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek beschreven zijn. Handen af van het woord van God, broeders en zussen. Handen af ook van het profetisch woord. Soms zijn wij zo gefascineerd door de toekomst, Ook als gelovige. Ja, wij lezen natuurlijk niet de horoscopen, dat doen wij niet. Hè? Dat doen we niet, dat moet je ook niet doen. Absoluut niet, je moet je helemaal niet inlaten met dat soort voorspellingen. Maar wij als gelovigen zijn soms gefascineerd door andere voorspellingen. En gefascineerd door het spectaculaire daarvan. Het trekt ontzettend veel mensen. Maar de Heere zegt dat we ons dan mogelijk schuldig maken aan het laten buik spreken van zijn woord. Dat je dingen aan hem toeschrijft die hij niet gezegd heeft. Nogmaals, handen thuis met betrekking tot het heilige woord van God. En speciaal wat betreft de profetieën. Broeders en zusters, laten wij ons bezighouden met wat de Heer wel geopenbaard heeft. En dat toepassen op onze levens, ons huwelijk, op ons gezin, op onze gemeente, de kerk waar we mogen samenkomen. Nou, tot zover de identiteit en het machtsgebied van deze sterke engel. Ten tweede, de boodschap, mijn tweede punt. De boodschap van deze sterke engel. De boodschap, vers 5 en vers 6. Wij lezen, en de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen uitstel of geen tijd meer zal zijn, tijd in de zin van geen uitstel meer. Hier wordt heel duidelijk mij inzien dat deze sterke engel niet de Heere Jezus is, immers deze engel zweert bij iemand anders, namelijk bij hem die leeft in alle eeuwigheid die de hemel en de aarde geschapen heeft. Het is duidelijk dat wanneer je zweert, je dit doet bij iemand die hoger is, groter is dan jijzelf. Uit Hebreeën 6 weten wij dat de Heere God bij zichzelf zweert, omdat hij bij niemand hoger kon zweren. Maar in deze context zweert een engel bij een ander, machtiger, groter dan hij zelf. Hij roept de Heere God aan als getuige over datgene wat hij doorgeeft. Hij roept hem aan die de hemel en de aarde geschapen heeft. Kunt u mij vertellen wie de hemel en de aarde geschapen heeft? Zeg het maar. De Heere Jezus Christus. De Heere Jezus, precies. De apostel Johannes zegt, in het begin was het woord was bij God, het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan zegt hij, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord dat alles gemaakt heeft, is vlees geworden. De Heere Jezus Christus. De enige geboren zoon van God, vol van genade en wijsheid. En Paulus getuigt later in Colossenzen 1. Hij, Christus, beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want dan staat er, want door hem, Christus, zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel en op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem, de Heere Jezus, en voor hem, voor de Heere Jezus, geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. De Heere Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. En deze machtige vorst van engelvorst roept Christus aan tot getuige voor de boodschap die hij zal verkondigen. Bevestiging van zijn boodschap. Nou, wat is zijn boodschap? Dat is een zeer ernstige boodschap. Een onthutsende boodschap, maar ook een boodschap waar je hart om juicht en waar je naar uitkijkt. De zielen onder het altaar vragen in de Openbaring 6, tot hoe lang, o Heere, machtige Heerser, vreet gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En nu zegt de Heere, er is geen tijd meer, dat wil zeggen, er is nu geen uitstel meer. Geen uitstel. Tot nu toe heeft de Heere de mensheid tijd gegeven om zich te bekeren. Maar die tijd is nu voorbij in Openbaring 10. De tijd om je te bekeren is voorbij in Openbaring 10. Vers 7, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Het geheimenis van God zal volbracht worden. Weet u wat dat geheimenis is? Wat dat geheimenis is, weet u, er zijn vele geheimenissen, er zijn plusminus 14 geheimenissen in het Nieuwe Testament, maar dit geheimenis wijst op de indringende vraag die door de eeuwen heen door alle kinderen van God is gesteld. Een vraag die ons ook tot op de dag van vandaag bezighoudt. Waarom geeft God uitstel van het oordeel? Waarom grijpt hij niet in? Waarom is hij zo geduldig, zo langmoedig? Waarom duldt God nog langer de duisternis, de hel? Waarom tolereert hij de duivel en zijn handlangers? Waarom heeft hij ons nog niet geoordeeld zoals Sodom en Gomorra? Weet u, er is zoveel onrechtvaardigheid, onderdrukking, discriminatie en wreedheid, zoveel ongelijkheid, zoveel vervolging, eenzaamheid, gruwelijk misbruik van kinderen, zoveel pijn en verdriet, zoveel mensen die van de honger sterven, die op de vlucht zijn, zoveel mannen en vrouwen gebonden aan een zieke geest, opgeborgen in inrichtingen. Waarom treedt God niet handelend op? Waarom? Dat is de prangende vraag. In 1 Petrus 3 zegt de apostel dat God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. De prediker der gerechtigheid. Hij wachtte nog in de dagen van Noach. En Noach predikte met elke hamerslag. Predikte hij het evangelie, een oproep tot bekering. Maar het oordeel kwam. Het oordeel kwam. De profeten waarschuwen dat er een einde komt aan Gods langmoedigheid. In Handelingen 14 zegt Paulus dat de Heere in de tijden die achter ons liggen, al de heidenen hun eigen wegen laat gaan. En op de Areopagus in Athene zegt hij, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Weet u, nog leven wij in de tijd waarin de Heere de zonde voorbij ziet. Hij ziet de zonde voorbij, ziet ze niet door de vingers. Maar er komt een dag dat God de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. En dan is er geen tijd meer, dan is er geen uitstel meer. Het is mogelijk dat je in je hart deze boodschap lachend wegwuift. Maar bedenk dan wel dat men ook Noach uitgelachen heeft. Ook heeft men Jeremia uitgelachen. Men heeft Lot uitgelachen. Men heeft Amos uitgelachen. Er is gelachen om de predikers die in de loop van de geschiedenis gewaarschuwd hebben voor het komend oordeel. Maar met lachen hou je het oordeel niet tegen. Het oordeel komt. Ook u zult op een dag voor de Heere moeten verschijnen. Ben je daarvoor gereed? De profeet Amos zegt, maak u gereed om uw God te ontmoeten. Ben jij bereid om God te ontmoeten? Vrouw, ben jij bereid om God te ontmoeten? Man, ben jij bereid om je schepper te ontmoeten? Je bent niet bereid, tenzij je je zonde erkent en daarvan bekeert en de Heer Jezus Christus gelovig aanvaardt als je zaligmaker. Dat kun je doen op de plaats waar je zit, door te zeggen, kom in mijn hart, Heer Jezus. En hij heeft nog nooit één zondaar afgewezen. Nog wacht de Heer met het eindoordeel, broeders en zusters. Keer op keer geeft de Heer God de mensheid de gelegenheid om zich te bekeren. Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Het is Gods wil dat jij ernst maakt met de oproep om tot bekering te komen. Je moet wederom geboren worden. Tenzij je wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. De Heer Jezus stierf in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis. Hij heeft je lief, nog is er genade en nog is er tijd, man. Vandaag is de dag dat jij voor de vergeving van je zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, je mag toevertrouwen aan de Heer Jezus. Hij wil je zonde vergeven. Hij wil je het geschenk van het eeuwige leven geven. De Heere God is langmoedig. Hij is langmoedig omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Weet u, vanaf Openbaring 10 vers 6 is er geen tijd, geen uitstel meer. Vanaf dat moment zwijgen de genadeklokken. Het geheimenis is ten einde. De ondergang van zonde, dood en Satan is op handen. Het koninkrijk van Jezus Christus wordt gevestigd, zoals voorzegd door de profeten. En wanneer de zevende engel straks bazuint, volgt er een hele serie oordelen die wij kennen als de schalen met de toorn van God. Wanneer met grote intensiteit en snelheid de oordelen elkaar opvolgen, zoals de donder de bliksem opvolgt. De wederkomst van de Heer Jezus is aanstaande. En de gemeente zegt: Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Nou, tot zover de boodschap van deze engel. De boodschap is: er is geen tijd, er is geen uitstel meer. Maak ernst met het woord van God in je leven. Tot slot, de opdracht aan Johannes. Nou, in vers 2 hebben we gelezen, broeders en zusters, dat deze sterke engel een boekje of boekrol in zijn hand heeft. Letterlijk staat er reeds geopend zijnde. Eerst was die niet open, maar nu inmiddels is die geopend. Maar nu vers 8. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. Nou, Johannes krijgt hier heel praktisch de opdracht om dat boekje uit de hand van de engel te nemen. Wat is dit voor een boekje? Wat staat er in dit boekje? Vers 1 is er reeds sprake van en hier in vers 8 wordt er op teruggekomen. Nou, sommige uitleggers die menen dat het hier om een andere boekrol gaat dan in Openbaring 5 vers 1, waar staat: ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Dit is een verzegelde en gesloten boekrol, terwijl Openbaring 10 vers 2 spreekt over een reeds geopend boekje. En daar komt bij dat er hier ook een ander woord gebruikt wordt. Spreekt Openbaring 5 vers 1 over een boekrol of een boek, in Grieks een biblios. Terwijl er in Openbaring 10 vers 2 het verkleinwoord wordt gebruikt, bibliraridon, boekje, boekje. En daarom is het waarschijnlijk niet, zegt men dan, dezelfde boekrol als in Openbaring 5. Opnieuw. Daar is wel wat tegen in te brengen. Want hoewel de boekrol in Openbaring 5 verzegeld is, wordt deze al heel snel in Openbaring 6 vers 1 geopend. Openbaring 6 zegt: en ik zag hoe het lam het eerste van de 7 zegels opende. Het gaat hier om een reeds geopend boek, namelijk door de engel. Daarbij zegt Openbaring 10 vers 2 letterlijk, zoals gezegd, reeds geopend zijnde. Deze boekrol is niet lang gesloten, maar door de Heer Jezus zelf geopend. En daarbij leidt Johannes de twee woorden, boekje en boek, door elkaar te gebruiken. Sommige handschriften hebben namelijk in vers 8 het woord boek. Heeft iemand van u in vers 8 dat er staat in plaats geen boekje maar boek? Heeft iemand van u dat staan? U heeft het? U heeft boek staan? Ja, u heeft ook boek staan, niet boekje. Vers 1 zegt boekje. Vers 8 zegt boek. En daarmee zie je dat Johannes deze woorden door elkaar gebruikt. Boek, boekje. En dus we moeten aan het verschil in woorden niet te veel waarde hechten. Niet te veel waarde hechten. Dat komt gewoon omdat er ook andere handschriften zijn natuurlijk. Nou, naar mijn overtuiging hebben wij hier met dezelfde boekrol van doen als in hoofdstuk 5. En deze boekrol bevindt zich nu in de handen van een sterke engel, bekleed met hemelse heerlijkheid. En dit boek of boekje bevat Gods profetische eindtijdprogramma. Het beschrijft de toorn van God over de zonde. Het bewijst Gods genadebewijzen te midden van de grote verdrukking. Daarin staat dus 3 series van 7 plagen, de 7 zegeloordelen, de 7 bazuinoordelen en de 7 schaaloordelen met de toorn van God. Het beschrijft de lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus op aarde en de vestiging van zijn koninkrijk. Dat is de inhoud van dit boek / boekje. En nadat Johannes dit boekje van de engel in ontvangst genomen heeft, krijgt hij de opdracht om het op te eten. Vers 9, ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het, eet het op en het zal in uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Nu, we weten allemaal, broeders en zusters, dat de Bijbel op verschillende plaatsen als voedsel wordt voorgesteld. Zo zegt de psalmist bijvoorbeeld, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. En de profeet Jeremia zegt, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap in mijn hart. En Petrus zegt, verlang als pasgeboren kinderen, vurig naar de redelijke, onvervalste, zuivere melk van het woord, opdat u daardoor moog opgroeien. Melk, dat is een van de meest, heeft de hoogste voedingswaarde, geloof ik, van alle soorten van voedsel. Het is interessant dat de ervaring van Johannes overeenkomt met die van de profeet Ezechiël. Want ook Ezechiël, de oud-testamentische profeet, kreeg de opdracht om een boekrol te eten. Misschien dat u het even kunt opzoeken, Ezechiël 3 vers 3. Hou uw vinger bij Openbaring 10. We komen tot een afronding hoor. Maar ik wil even de profeet Ezechiël aan u voorstellen. En zijn opdracht om het woord te eten. Om daarna diezelfde actie bij Johannes te zien. Ezechiël hoofdstuk 3 vers 3. De Heere zegt in Ezechiël 3, 3, Ezechiël 3, vers 3, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik, en hij werd in mijn mond als honing zo zoet. Ezechiël eet hier Gods woord, en het is in zijn mond honing zoet. Vandaag zouden wij elkaar de vraag moeten stellen, broeders en zusters, naar de zoetigheid van Gods woord in ons leven. Hoe zoet is het woord van God voor u? Hoe zoet? Is het honing zoet? Nuttig je zijn woord? Weet u, de enige manier om lichamelijk te groeien is om fysiek te eten en te drinken. Doe je dat niet, dan verander je in een geraamte. Je hebt dan van die mensen die aan een eetziekte lijden, hè? Ze willen slank zijn en eten daarom zo min mogelijk. En na verloop van tijd kun je hun botten tellen. Maar in hun eigen oog zien ze er nog prima uit. Zeggen ze zelfs, er kan nog wel wat af. Ze zijn blind voor hun eigen spiegelbeeld, want ieder ander schrikt van ze. Wat het geestelijk voedsel betreft, werkt dat precies eender. Sommige gelovigen in de kerk denken met het hoogst noodzakelijke toe te kunnen. Vooral niet te veel. Hier een hapje, daar een hapje. En we zijn niet in de gaten. Maar het zijn geestelijke geraamten. Maar ze zien het zelf niet. Ze voelen zich kip lekker. Maar het duurt niet lang, want ze kunnen geestelijk niet meer op hun benen blijven staan. geestelijk ondervoed en gevoelig voor het minste zuchtje wind, waardoor zij op en neer en heen en weer geslingerd worden onder invloed van allerlei stromingen, allerlei wind van leer. De Heer Jezus zei: en ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen, de winden, en stortten zich op het huis, maar het viel niet in, want het was gebouwd op de rots. Voor geestelijke groei en standvastigheid zul je het woord van God tot je moeten nemen. Zoals we 3 maal daags tijd nemen om te eten en te drinken, zo moeten wij op gezette tijden Gods woord lezen en overdenken. Mijn moeder zei altijd dat na 1 boterham, jongen, op 1 been kun je niet leven. Je moet er nog 1 op. Dat hoeft ze nu niet meer te zeggen hoor. Ik vind het heerlijk om te eten. Dat hoef ik helemaal niet te zeggen, dat kunt u wel zien. Hè? Doe jongen, nog 1, op 1 been kun je niet leven. Maar hoeveel te meer, broeders en zusters, geldt dit voor ons geestelijk leven? Zondagmorgen alleen is niet genoeg. Om geestelijk te kunnen groeien, moet je op gezette tijden je ziel versterken met het levende woord van God, de Schrift. Lees voor jezelf je Bijbeltje. Wees Israëls grootste generaal, zegt Jozua. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u voorstandig handelen. Jozua 1:8. Israëls grootste held en koning zegt David: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Alleen zo word je gevormd tot een vrouw naar Gods hart, een man naar Gods hart. Weet u, in de mond van de profeet Ezechiël is het woord honing zoet. En nadat hij het heeft doorgeslikt en het een deel van hemzelf geworden is, lezen wij vers 4. Ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Eerst neemt hij het woord tot zich. De voeding zit nu in zijn bloed, is een deel van hem geworden. En nu is hij gereed om dat woord door te geven. Weet u, als je vertrouwd bent met het woord van de levende God, omdat je het tot je neemt, omdat je het leest, omdat het een stuk van jezelf wordt, krijg je de woorden en word je in staat gesteld om vrijmoedig te spreken van de Heer Jezus Christus. Dan heb je een boodschap te vertellen. Want het eten van Gods woord diende ook bij Ezechiël niet zijn eigen geestelijke groei, maar heeft de verkondiging en de proclamatie van dat woord tot doel. Leest u maar in vers 4, Ezechiël 3:14. Toen hief de geest mij op en voerde mij weg en ging weg, bitter bedroefd, hevig ontdaan. En de hand van de Heere was zwaar op mij. Goed, laten we nu met de ervaring van de profeet Ezechiël kijken naar wat Johannes overkomt. In Openbaring 10 vers 10. Openbaring 10 vers 10. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. Het woord was zoet van smaak, maar bitter in zijn buik. Omdat het een boodschap is die hij moet vertellen. Een boodschap die bijna onverteerbaar is. Het komende eindoordeel is een bittere, bittere boodschap. Het is de bittere ernst van het oordeel en de hel. Geen mens die het daar graag over heeft. Maar wij spreken erover, omdat de Heere daarover spreekt. En wij zeggen hem na. De keerzijde gemeente, broeders en zusters, van het zoete evangeliewoord. Jezus neemt de zondaar aan. Is de bittere waarheid van het eeuwig oordeel. Gods woord is zoet, maar het heeft ook zijn bittere kanten. En dat kunnen en mogen wij niet negeren. De evangelieverkondiging is altijd bitter en zoet tegelijk. Tegelijk. Weet u, als we het evangelie verkondigen, je ziet tegenwoordig dat er wel gezegd wordt, kom tot de Heer Jezus. Waarom? Kom tot de Heer Jezus. Stel je vertrouwen op hem, zodat je bewaard blijft voor het eeuwig oordeel. Mensen willen gered worden van het eeuwig oordeel. Ze willen gered worden van de hel. Maar eigenlijk is dat geen zuivere boodschap. Eigenlijk moet je zeggen, zo iemand die daarom tot de Heer Jezus komt, heeft het niet begrepen. Want eigenlijk is het zo, broeders en zusters, dat je tot de Heer Jezus moet komen, omdat je gered moet worden van je zonde. Je moet gered worden van een goddeloos werelds leven. En dat is bitter. En die bitterheid is door alle dienstknechten van God die het evangelie zuiver verkondigen, ervaren. En hoewel het moeilijk is wat Johannes moet zeggen, krijgt hij toch die opdracht, die laatste woorden. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. En dat is precies wat hij gedaan heeft, want in Openbaring 11 tot en met 22... lezen wij van zijn trouw aan de opdracht om het woord te verkondigen. En ook wij, broeders en zusters, moeten dat het woord van de Heer onverschrokken verkondigen. Zijn wij trouw in de verkondiging van zijn woord? Neem je dat woord zo tot je, dat je het niet meer in kan houden zoals de profeet dat zegt. Dat het in je binnenste brandt, dat je het moet delen met je naaste. Omdat dat woord van de Heer, omdat je dat zo geconsumeerd hebt, omdat je dat zo tot je hebt genomen. Het is niet van belang wie je bent, het is niet van belang hoe lang je christen bent, maar deel Christus met je naaste. Spreek met hen over het zoete van de vergeving en de verzoening met God door het bloed van het lam. Maar zeg ook dat zij zich moeten bekeren en dat ze gered moeten worden van een goddeloos leven en uiteindelijk van het eeuwig oordeel. Nee, dat is niet populair, maar dat is wat er staat, dat is waar. En dat is wat telt. Nog is er uitstel van het oordeel, maar het zal niet lang meer duren. Dat is de centrale boodschap. Weet u, ik ken u niet persoonlijk. U zit hier en sommigen van u zie ik al wat langer, maar ik weet niet hoe de staat van uw eigen hart is. Mogen de Heere geven dat er hier niet één man of vrouw is die deze boodschap hoort en Christus afwijst als zaligmaker. Laat het toch niet zo zijn dat wij straks, we allemaal zijn we een beetje op leeftijd, over een paar jaar zijn we allemaal bij de Heere, dat we tot de ontdekking komen, hé, hij zat er niet bij, maar hij zat al die tijd op bij de Bijbelopenavonden. Al die tijd heeft hij erbij, heeft het evangelie zo gehoord, maar hij heeft het niet aanvaard. Hij heeft niet voor Christus gebogen. En nu is hij voor eeuwig in zijn zonde verloren. Laat dat van niemand van u gezegd worden. Kom tot de heiland. Kom tot de Heere Jezus. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon.